Bitte.
Goedemorgen allemaal. Sommigen van u gaven mij spontaan een hand. Of ik u, als u denkt, ik had ook een hand willen hebben, dat kan me aflopen. Ik sprak oude bekenden net even Jan. We hadden het even over hoe gaat dat met zo'n preek en voorbereiden. Jan zei, oh ja, ja, je hebt natuurlijk altijd wel zo'n soort, er moet een kop en een staart aan zitten, hè Jan. En toen dacht ik, hoe doe je dat met een eeuwige God die geen begin en geen einde kent? Nou, als u zegt, hij komt langzaam binnen, dan bent u aan het meedoen. Dus u merkt wel of er een kop en een staart aan het verhaal zit. De een vindt dat soms wel, de ander niet. Maar waar het mij vooral om gaat, is dat u zegt, ik merk dat de geest van de Heer in ons midden is en dat die ons leidt en inspireert. En de een pikt er dit uit en de ander dat, is mijn ervaring. Dus dan zeggen ze ook wel eens, doe er je voordeel mee. Hoe je het hebben wil. Bovendien heb ik een onderwerp waarvan ik dacht, oh ja, ik weet niet hoeveel kop of staart daar nou aan zit. Dan heb ik een nieuwsgierig gemaakt, wat gaat hij zeggen dan? Nou, heeft u wel eens gezegd, gedacht, vast wel, ik zou wel eens een kijkje achter de schermen willen nemen. Dat heeft u vast wel eens gehad bij een onderwerp, toch? Ik zou wel eens willen weten hoe het echt zit, of hoe doen ze dat nou, of nou ja, even naar de Bijbel. Die discipelen, die vroegen ook geregeld aan Jezus, kunt u nou nog eens uitleggen? Ze willen het wel snappen, dat willen u en ik ook, hè? Het evangelie ten diepste doorgronden. Waar ga ik het met u over hebben vanmorgen? Over geestvervoering. Als er nou iets volgens mij een kijkje achter de schermen is, is het geestvervoering. Toen ik daarmee bezig was bij mijn voorbereidingen, toen zal ik u eerlijk zeggen dat ik wel na een poosje, waar ben ik aan begonnen? Heeft u misschien ook wel iets met iets waar u mee begint, dat u na een poosje denkt, waar ben ik aan begonnen? Toch? Of dat je denkt, hoe nu verder? Nou, dan kun je een paar dingen doen. Je denkt, ik stop ermee, want dat wordt toch niks of zo. Hè? Nou, één ding kan ik u wel vertellen. Als u ermee stopt, wordt het inderdaad niks. Toch? Ja. Dus mijn advies is, ga er nou mee door. Want dat is de enige manier om te zorgen dat er iets mee komt. Van komt. Ook voor uw leven, voor mijn leven, de geestelijke wereld, geestvervoering. De enige manier om ergens mee verder te komen is, zet een stap en zet nog een stap. En na een poosje denk je, hey, dat gaat goed. Of je denkt, goh, dit was in het ergste geval een misstap. Nou, dan doe je een stapje terug en doe je een stapje de andere kant op. He, dus hou het eenvoudig. Want dit evangelie is zo eenvoudig dat zelfs een kind het kan snappen. Sterker nog, ik durf als inmiddels redelijk volwassen man wel te zeggen, ik kan een hoop leren van kinderen. Want die zijn allemaal ook zo heerlijk onbevangen. Die geloven het gewoon, toch? Nou, u en ik nog, geloof het gewoon. Ik ga met u delen hoe ver de Heer mij geholpen heeft met het onderwerp geestvervoering. Iemand heeft over het onderwerp geestvervoering, dat zette mij gelijk in alle, nou, de meest wakkere stand die er is, die schreef, wij begrijpen als christenen nog zo weinig van openbaring, omdat wij zo sporadisch in geestvervoering zijn geweest. Dat kwam bij mij wel binnen. Weet u waarom? De meeste van u die kennen het volle evangelie wel enzovoort. En kennis is heel zinvol, want dat is het fundament. Hè? Maar alleen kennis, ja, dan kom je er niet mee. Hè? Dan blijf je namelijk hangen bij het fundament. Dus ik dacht, oh, dat prikkelde mij wel. Ik dacht, wat is dat dan, geestvervoering? Hoe doe je dat dan? Maar Rijker deed er nog even een schepje bovenop, want die zei bij mijn voorbereiding, en wat wil je nou eigenlijk overbrengen? Nou, toen werd het natuurlijk heel relaxed. Hè? Nou, het meest simpele antwoord waarom ik het er met u over wil hebben is, omdat het onderwerp meerdere keren in de Bijbel voorkomt. En dus doet het ertoe. En dus betekent het iets voor u en mij. Nou weet ik wel dat het een onderwerp is wat nogal beladen is in sommige kringen. Want een van de reflecties is, we gaan toch geen toestanden krijgen. Hè? Nou, ja, die zijn er. Dus dat gaan we hier niet doen. Nee, dat klopt. Maar weet u, Satan doet zich voor als een engel des lichts. Dus geestvervoering is iets wat de Heer voor u en mij bedoelt. Maar je hebt natuurlijk ook van die, het lijkt erop, maar het is er niet, types. Hè, dat je denkt, ja, er gebeurt hier weer dan ook in de geestelijke wereld, maar wel aan de verkeerde kant. Dus is geestvervoering een goed onderwerp? Ja, maar let erop dat u wel aan de goede kant van de geestelijke wereld daarmee bezig bent. Want anders wordt het weer zo zwart-wit, het is een goed onderwerp of een fout onderwerp. Als u er goed mee omgaat, is het goed. Nou, het eerste plaatje. Ik heb wat plaatjes meegenomen. Ik heb er 6, dus dan kunt u in het verhaal tellen waar ik ben en zo. Als u in plaatje 6. Maar na plaatje 6 zou ik nog een heleboel vertellen, dus ik ben niet klaar na plaatje 6. Nou. U leest intussen mee, hè. Voor de meesten van u denk ik wel een bekend stukje uit de openbaring. Klim hier een op, hè. Openbaring 4 vers 1. Nou, en wat zegt die stem die Johannes hoort dan? Dan laat ik je zien wat er hierna gaat gebeuren. Ik zeg het maar even in wat moderne Nederlands dan het hier staat. En dan staat er terstond, onmiddellijk, hè, kwam ik in vervoering van de geest, in geestvervoering. En ik zag een troon in de hemel en iemand zat daarop. Ik vind het wel opvallend dat Johannes zegt, gelijk nadat ik dat deed, hè, gelijk nadat ik hierheen opgeklommen was. Opklimmen is niet een laddertje en dan ben ik er, hè, dan doet u het iets te natuurlijk. Opklimmen is natuurlijk je in de geest verheffen tot het niveau waar de Heer u en mij hebben wil. En Johannes zegt, en direct nadat ik dat deed, ik zeg maar in mijn woorden, zag ik de hemel geopend. Zo simpel is het dus. Dus als u denkt, het is ingewikkeld, dan moet je een minimaal niveau Johannes hebben. Als u, als ik, ingaan op de uitnodiging van de Heer, kom op, verhef je tot mijn niveau, dan ziet u gelijk de dingen vanuit een totaal ander perspectief dan die waan van de dag, het 8 uur nieuws en noem het maar op. Ja, geestvervoering, wat is dat? Ik weet niet wat dat woord bij u oproept. Hangt er een beetje vanaf ook hoe je in elkaar zit. Hè. Er zijn mensen die denken, ah, geweldig, lekker emotioneel. Hè. Ja, dat kan, dat hoeft niet, maar dat kan wel. Mensen die denken, nou, geen zweverige toestanden, AUB. Dus deze sla ik even over. Hè. Enzovoort. Heb ik wel eens geestvervoering meegemaakt? Mijn eerlijke antwoord is, niet dat ik weet, of ik heb het misschien niet herkend. Want dat is ook nog zoiets, hè. Maar als het in de Bijbel gebeurt bij Johannes en bij Petrus en bij Paulus, en zo vertellen wat gebeurd is, en wij zeggen, maar dat zijn mensen die zo innig met de Heer verbonden waren, u en ik dan toch ook, hè? Dus ik hoop op zijn minst bij u het verlangen op te wekken vanmorgen dat u zegt, dat wil ik ook wel eens. Ik ben dus een type dat denk, even kijken in het woordenboek wat ze ervan gemaakt hebben, geestvervoering. Nou, op het volgende plaatje kunt u dat zien. Ze hebben er van alles en nog wat van gemaakt. Nou, dit is niet door een volle evangelie christen verzonnen, want er staan er een paar tussen van ik denk, die doen we niet. Hè? Betovering. Nou, ik zei u net, je hebt de goede en de verkeerde kant, hè. Ik zou zeggen, betovering zit aan de verkeerde kant. Nou, die pik ik er dan ook maar gelijk uit, trans. Daar gaan we ook niet aan doen natuurlijk. Enthousiasme, dat spreekt mij wat meer aan. Er zit een touw, theos in, hè? Dat is van God. Nou, daar heeft het alles mee te maken. Geestvervoering en van God. Verrukking, vervoering, zielsverrukking. Dit hebben ze verzonnen. En ik denk, nou, je ziet toch wel aardig de goede en de verkeerde kant van de geestelijke wereld in dit lijstje terug. Hij mag even op zwart. Even op zwart. Ik heb straks nog andere plaatjes. Weet je wat ik ook dacht? Ik wou dat die Johannes er nog was. Dan kon ik even aan hem vragen. Hoe ging dat, joh? Heb je het wel eens dat je zo'n verhaal leest dat je denkt, kom even een praatje met hem maken. Dat is veel makkelijker dan die bijbeltekst die ze misschien verkeerd vertaald hebben ook. Hè? Ja, dat gaat niet. Dan weet je wat wel gaat. In het verbonden met de geest van God komt u ook een hele eind hoor. Weet u wat ook helpt als u het gewoon aan elkaar vraagt of het erover hebt met elkaar. Hoe denkt u dat die discipelen wijs werden door het met elkaar onderling erover te hebben en te zeggen, wat zei Jezus nou gisteravond met eten? Snapte jij het? Toch? Wat zei Rol vanmorgen in zijn toespraak? Niet dat ik Jezus ben hoor, ik wil er wel op gaan lijken, maar hij raakte in geestvervoering, Johannes. En niet één keer, hè? Want dit was Openbaring 4, vers 2. Voor de liefhebbers en de mensen die denken, ik wil wel eens zien of wat Roel zegt allemaal klopt met de Bijbel. U mag het nakijken. Openbaring 17, vers 3 heeft hij het nog een keer over geestvervoering. En Openbaring 21, vers 10 nog een keer, tot drie keer toe. Vooral die laatste keer, Openbaring 21, vers 10, vind ik fascinerend. Want dan ziet hij namelijk hemels Jeruzalem neerdalen uit de hemel. Nou, als ik het even in mijn woorden zeg, dan krijgt hij een soort overzicht over de toekomst die de Heer ook met u en met mij voor ogen heeft. Ik weet niet of u wel eens gevlogen heeft. In een vliegtuig heb je iets meer overzicht dan wanneer je op de grond staat. Hè? Dus voor de mensen die van beeldspraak houden, verheffen in de geest. Nou ja, stel je voor, je gaat van deze aarde los met een vliegtuig, dan heb je toch iets meer overzicht. Maar het nadeel van al die natuurlijke beelden is, het is maar een klein stukje van de geestelijke werkelijkheid. Als ik in diep geestvervoering zoek een plaatje, nou, de fantasie van mensen is grenzeloos, maar er zijn er maar een paar waarvan ik denk, het lijkt er enigszins op. Johannes koos er dus voor, hè, klim hierheen op, hij heeft het gedaan, had dat ook niet kunnen doen. U en ik ook kunnen elk moment van uw leven kiezen. Hè? Als de Heer u uitnodigt of u erop ingaat. Of u zegt, pas niet in mijn agenda vandaag. Zeg je niet, maar. Hè? Enzovoort. Ik ben blij dat hij dat gedaan heeft. En ik ben nog veel blijer dat hij het heeft opgeschreven of laten opschrijven. Want daarom kunnen wij er iets over lezen. Dus Johannes zei niet, toestanden doe ik niet aan mee. Dus dan denk ik in mijn woorden, nou Johannes, bedankt. En nog meer bedankt, Heer, dat u dat door uw dienstknecht Johannes geopenbaard heeft. Het is mijn wens dat u door u vanmorgen hier door mij heen ook dingen gaat openbaren van uw geest. Naast Johannes hebben Petrus en Paulus ook geestvervoering meegemaakt. In Handelingen 10 vers 11... daar staat dat Petrus door een visioen de hemel geopend zag. Dan denk ik, yes, dat is toch hartstikke mooi. Misschien zegt u wel, ik heb zoiets ook wel eens gehad of iets wat erop lijkt, maar ik weet niet of het helemaal klopt of zo. Nou, heb het erover met elkaar. Want de dingen toetsen is niet zo heel moeilijk hoor. Komt het voor in Gods woord? En ervaart u dat het is van de geest van de Heer, dan ben je waarschijnlijk op de goede weg. En ik denk dan, ik zou het geweldig vinden als dat ik er meemaak. Zo'n blik, hè, zo'n kijkje achter de schermen. Zo'n klim hierin op en verhef je tot het niveau van de Heer. Ver boven de waan van de dag, dat aardse gedoe waar je soms zo mee bezig gehouden wordt. Ik heb hier geleerd, toen ik hier eind jaren 70 binnenkwam, we zijn niet van deze wereld, maar je leeft wel in deze wereld, hè. Daarom moet je niet in een klooster gaan, maar daarom moet je naar het zout der aarde zijn en laten blijken wat het is, christen in de praktijk. Dan zeggen ze op een gegeven moment tegen je, hoe kan het nou joh dat jij met zulke toestanden zo omgaat? Kun je even reclame maken, hè? Toch? Je moet wel kennis hebben van Gods woord. Ja, dat is het fundament. Daar ga je op doorbouwen. Ik heb ooit bouwkunde gestudeerd, dus ik weet nog wel wat bouwen is. Nou, jij weet er ook wel wat van. Maar doorbouwen. Hè? Je verheffen in de geest tot Gods niveau. Dat is doorbouwen op het fundament. Zo bouw je term zal de missie wat langer komen wel wat zeggen, hè, de tempel in de geest. Als je dat niet hebt, geen fundament, of ik heb niet zo zin in bijbelstudies, dus dat mag niet besteed, zo'n type ben ik niet. Ja, maar als je geen fundament legt, dan wordt het zweverig natuurlijk, hè. En voor de bouwkundigen onder ons, iets zonder fundament op een slechte grondslag, dat gaat scheuren en dat zakt in en dat gaat kapot. Die Petrus, toen hij, wat ik zei, Handelingen 10 vers 11, de hemel geopend zag, wat gebeurde er met hem? Toen kreeg hij, even terug maar naar mijn beginuitdrukking, een kijkje achter de schermen, hè. Als u nou zoiets meemaakt of ziet of ervaart, deel het met elkaar, want dan breng je elkaar verder, hè. Ga er gewoon over in gesprek. Want wat de Heer u geeft, dan wat de Heer mij geeft, vertel het nou aan elkaar, dan help je elkaar verder. En bovendien, dat is volgens mij gemeente zijn, om het te delen met elkaar. Stel je voor dat Jezus nooit vertelt dat dat tot hem had geopenbaard. Hè? Paulus, Handelingen 22 vers 17. Daar staat, het overkwam mij, Paulus, toen ik in Jeruzalem terugkeerde en in de tempel bad, dat ik in geestvervoering raakte. Paulus, die merkte dus iets bijzonders. Weet u wie het volgens mij niet merkte? Die anderen in de tempel. Ik weet niet of u wel eens wat gezien heeft hoe dat gaat. Het is een soort jodenkerk, het is een hoop drukte en geroezemoes. Paulus raakt in geestvervoering en hij schrijft daarover. Maar ik vraag me af, die andere mensen die in de buurt waren, of die er wel iets van gemerkt hebben. Ja, hij zegt, nee Jan, ik denk het ook niet, want weet je wat ze anders natuurlijk hadden gezegd? Joh, die kerel die spoort niet, die is van padje af. Roept de tempelpolitie even, we moeten die onrust hier niet hebben, toch? Waarom zeg ik dat? Geestvervoering kan dus iets heel persoonlijks zijn voor u en mij, terwijl iemand die naast u zit of achter u loopt en niks van merkt. Daarom geloof ik ook niet zo in die, ja, zeg maar in mijn woorden, in die massahysterie bijeenkomsten, waar wij met z'n allen opeens. Ik geloof wel dat God alles in allen gaat worden. Dat is heel wat anders, hè? Dus geestvervoering is iets heel persoonlijks. Als ik het op mijn manier zou moeten zeggen, dan kan ik u vertellen, ik heb gelukkig wel momenten in mijn leven dat ik iets lees of iets hoor en dat ik zoiets heb van, en nu dringt het tot me door waar het echt over gaat, of waar het echt om gaat. Ik weet niet of je dat kent, van die bijbelteksten die je al 100 jaar uit je hoofd kent, en opeens denk je, oh, gaat het daarover? Is dat wat u ermee zeggen wil, Heer? Nou, dat is dus meer dan kennis, hè? Dat is openbaring door Gods geest. Dus ik nodig u uit, laat u nou meenemen naar het niveau waar de Heer u hebben wil. Hoe doe je dat? Kun je dat plannen? Nou nee, ik kan niet plannen. U kunt ook niet plannen. Vanmiddag om 4 uur heb ik geestvervoering. Dat gaat niet. Ja, u mag proberen, maar... Hè? Ja, maar er zijn nog wat mensen die willen dan een soort instructies. Hè, van als ik het zo doe, dan lukt het wel. Nou, de 10 geboden waren 10 wijze instructies. Het heeft niet zo heel erg geholpen bij de meeste mensen. Daarom denk ik, natuurlijk moet je wel weten wat het over gaat. Maar alleen instructies, dat werkt niet. Want dat is van buitenaf. En het werkt pas als het van binnenuit komt. Hè? Als uw geest met Gods geest verbonden is, dan werkt het. Nou, dat lijstje staat er nog op. Hè? Bij 2 staat emotie. Oh, het lijstje. Oh, ja. Ik zie hem daar nog. Hier is die weg. Maakt niet uit. Kijk, heeft geestvervoering met emotie te maken? Ja, natuurlijk. Maar is het emotie? Nee, het is veel meer dan dat. Hè? Veel meer. Even over openbaring. U weet wellicht, hè, het begint natuurlijk met letterlijk 1 vers 1. Maar dan krijg je die brief aan die 7 gemeentes. En als we dat gehad hebben tot en met hoofdstuk 3. Dan begint hoofdstuk 4 vers 1. Klim hier een op. Er zijn nogal wat mensen, u misschien niet, die denken, ja, openbaring is eigenlijk één groot gevecht en een hoop doffe ellende, maar Als je maar voor Jezus hebt gekozen en je blijft hem volgen, dan komt het gelukkig nog goed aan het eind. He? Nou, dat laatste is waar. Maar weet u wat ik fascinerend vind? Openbaring 4 begint niet met een hoop ellende en strijd. Weet u waar het mee begint? Met die blik in de hemelse troonzaal. En weet u wat Johannes dan ziet? Ik vind het echt geweldig. Dan ziet hij namelijk God op zijn troon. En dan ziet hij een zaal vol met overwinnaars. En dan denk ik, als u de Heer zoekt, onthoud nou heel goed, het eerste wat hij aan Johannes laat zien, ook aan u en mij, is, joh, ik heb het wel in de hand. Kijk, jij, wedergeboren christen, zit aan de kant van de overwinnaars. Dat is toch wel een heel fijn uitgangspunt. Als je een oorlog begint, en je weet al van tevoren dat je hem gaat winnen, dat is toch wel een fijn uitgangspunt. Hè? Niet de oorlog in de Oekraïne, maar de oorlog in de geestelijke wereld. Want die is er natuurlijk, de strijd in de hemelse gewesten. Maar het is toch geweldig dat uw uitgangspunt is, wij zijn door Jezus Christus meer dan overwinnaar. Dat is het vertrekpunt voor wat u ook meemaakt. Dat er dan daarna gedoe is en strijd, en dat je soms dat gevoel hebt, ik ga er bijna onderdoor. Nou, ik heb dat gevoel wel eens. Maar onthoud nou één ding, Jezus heeft het al gewonnen voor u, u bent met hem meer dan overwinnaar. Al is dat maar wat u onthoudt van vanochtend. Dat God op zijn troon zit, vind ik ook fascinerend. Want hij is, ik zeg het maar, niet van zijn plek te krijgen. Toch? U voelt hem aankomen, de volgende vraag, bent u van uw plek te krijgen en zo. Nou, er zijn ook mensen die de vragen aan mij, en een visioen of een droom, is dat ook geestvervoering of lijkt dat erop? Ja, ik heb geen definitie, het is natuurlijk niet letterlijk hetzelfde, want waarom hebben we er anders verschillende woorden voor, maar het zijn allemaal dingen die in de geestelijke wereld gebeuren. Dan heb je ook nog mensen die zeggen, ja, geestvervoering dat is, nou ja, dat is van de geest, en je hebt ook mensen die zeggen, doe ik niet aan mee, ik hou mijn nuchtere verstand. Dat creëren van tegenstellingen alsof nuchter verstand het tegenovergestelde is van geestvervoering. Nou, ik help u uit de droom. 2 Korinthe 5 vers 13. Het zijn wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van God. Het zijn wij nuchter zijn, het is ten dienst van u. En die mannen die geestvervoering hadden, Petrus, Paulus, Johannes. Wat schrijft volgens mij Petrus? Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw. Diezelfde Petrus had ook wel geestvervoering meegemaakt. Dus ik vind het geweldig dat alle talenten die de Heer u gegeven heeft, dat u die, de bedoeling is dat u die inzet en benut. Het is niet je nuchtere verstand of geestvervoering, het is allebei. Nou, dan zijn er ook nog mensen die wel eens zeggen, ja, maar dat vind ik te ingewikkeld, of is dat wel van mij of zo. Nou, voor de mensen die daar nog wel eens last van hebben, ik geef u nog een tekst mee. Amos 3 vers 7. Zo doet God, de Heer, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren. Onthoud het, de Heer doet niets zonder dat hij het u en mij geopenbaard heeft of met u deelt. Waarom? Omdat God liefde is. En liefde is delen, delen en delen. Zonder voorwaarden. Want als je daar voorwaarden aan stelt, dan wordt het afrekenen. Hè? Ik ben 3 keer aardig geweest tegen jou, dus jij moet nou minstens 3 keer aardig zijn tegen mij. Dat is niet zo'n aardige opmerking. Hè? Liefde is onvoorwaardelijk delen met al wat je hebt. Zo is God. God is liefde. Hij heeft alles gegeven wat hij maar kan geven aan u en mij. En waarom? Omdat u van u houdt en omdat u graag uitnodigt, klim hierheen op en word met mij één van geest. Nou, misschien heeft u intussen gedacht, ik weet er nog wel eentje die de hemel geopend zag. Ik ga hem nu noemen, Stefanus. U kent het verhaal, hè? Die Stefanus. Nou, hij zegt natuurlijk iets wat die schriftgeleerden en die fariseeën mateloos irriteert. Want hij prikt zo door al die buitenkant heen. En hij zegt gewoon, jongens, zo zit het. Zo zit het. Het gaat over hele andere dingen dan hoe jullie er een godsdienstritueel van gemaakt hebben. Er zijn een heleboel mensen bij je. En die gasten die denken natuurlijk, maar als dat volk naar Stefanus gaat luisteren, dan ben ik weg. Dan nemen ze mij niet meer serieus. Dan moet ik van mijn troon af. Dan is mijn positie weg. Dus ja, dan ga je natuurlijk... En ik denk, ja. Dus die komen in opstand en zo erg. U kent het verhaal. Het is natuurlijk stenige en eindoefening van het aardse leven van Stefanus. Maar terwijl dat gebeurt, terwijl die gestenigd wordt, zegt hij, ik zie de hemel geopend. Ik zie het gewoon hoe het zit. Nou, ik denk dan natuurlijk, dat stukje zou ik wel willen, maar die stenen die mogen ze van mij overslaan. Ja, toch, dat denkt u toch allemaal. Maar wat ik wel geweldig vind is, als u dus nood heeft in uw leven, en reken maar dat je nood hebt als je met stenen bekogelen, dan is het dus mogelijk om tegelijkertijd de hemel geopend te zien. Dus ik ken uw persoonlijke situatie niet op het ogenblik, maar onthoud één ding. Hoe moeilijk u het misschien ook heeft, het is mogelijk om tegelijkertijd de hemel geopend te zien. Nou, dat geeft deze burger weer moed, hè. Paulus die schrijft een keertje, dat weet u vast ook wel, ik werd opgetrokken tot in de derde hemel. Nou, als u zegt, ik heb nog steeds niet zo'n beeld van wat geestvervoering is. Als je opgetrokken wordt, het in de derde hemel. Als u dat geen geestvervoering zou noemen, dan weet ik het niet meer. Wat zegt hij ook? Dat maakt ons natuurlijk nieuwsgierig. Want dan zegt hij, maar ik kan het niet goed onder woorden brengen. Wat ik daar gehoord en gezien heb. Ik weet niet hoe ik dat nou moet overbrengen bij jullie. Nou, dus er is dan van alles gespeculeerd inmiddels wat er dan gebeurd zou zijn. Ja, als Paulus zegt, ik weet niet hoe ik dat onder woorden zou moeten brengen, dan denk ik, ja, ga ik dan niet zelf zitten invullen wat er gebeurd zou zijn. Hij zegt, ik weet het niet. Voor een andere keer misschien, wat is de derde hemel? Hè? Dat is wel fascinerend. Dan heb je dus ook een eerste en een tweede en zo, denk ik dan met mijn logica. Voor een andere keer. Maar Paulus die zoekt natuurlijk wel naar, en dat heeft hij heus al geprobeerd, hoe breng ik dat over? Wat je ziet is dat mensen toch graag altijd voorbeelden willen, plaatjes uit de natuurlijke wereld, om iets te gaan snappen van de geestelijke wereld. Zolang de mensen niet geestgedoopt waren, sprak Jezus in gelijkenissen, in de hoop dat een kwartje viel, zeg ik maar. Nou, ik weet niet of u dat nog nodig heeft, ik soms wel. Het mooiste zou zijn als je natuurlijk gewoon zegt, ik ben zo één van geest met de Heer, ik heb geen beeldspraak meer nodig. Dat gaat vanzelf. Maar mocht de plaatjes helpen, dan mag de volgende plaatje nummer 3 er even op. Kijk, dat komt hij ook nog op dit scherm. Dankjewel. Dat heb ik er zelf daarnaast gezet, naar het licht. Ja, God is licht en hem is in het geheel geen duisternis. Dus ja, als je iets zoekt met licht, ik weet niet of het wel eens altijd, als je vanuit een donkere ruimte en buiten schijnt de volle zon, dan krijg je zoiets. Hè? Is dat licht wat u in die poort ziet de Heer? Nee, natuurlijk niet. Het is van een plaatje van, daarachter is het heel licht. Maar als het u helpt om zich iets te kunnen voorstellen van, als ik opklim, als ik naar de Heer toe ga, nou, dan ga ik het volle licht tegemoet. Nou, prima, als dit plaatje u helpt. Als u zegt, u brengt me van het pad af, dan vergeet u dit plaatje weer. Hè? Nou, zo heb ik er nog een paar. Kijk, we opklimmen, de volgende. Ja, weet je, dan zetten ze op de kaft van een boek. Wat de titel trouwens al prima is, ik heb een toekomst. Opklimmen, dan denk ik, ja, dat snap ik wel. Wat zie je hier? Iemand die in de put zit en die ziet zo'n klimladder om eruit te komen. Dat is prima, maar opklimmen zoals het in Openbaring 4 vers 1 staat, is natuurlijk niet dat je zo'n trappetje op moet. Hooguit in je hoofd, hè, dat je denkt, oh ja, ik moet uit de put, want de Heer nodig me uit om hoger op te komen. Nou, zo heb ik er nog twee. Dus de volgende graag. Ja, ik dacht, dat is leuk van Google, hè? Dan kun je typen in plaatjes. Ik dacht, godstroon, even kijken wat er nou op mijn scherm komt. De fantasie is werkelijk grenzeloos van sommige mensen. Maar ik heb geen één plaatje gevonden waarvan ik dacht, nou, dit zou het bij benadering misschien kunnen zijn. Nou, mag hij even terug. Je gaat heel hard. Dus ik heb dit maar gedaan. En wie zit er op de troon? Het volle evangelie, correcte antwoord is natuurlijk: de Heer zit op de troon in mijn leven. Dat weet ik ook wel. Maar of het altijd echt zo is, onderzoek u zelf. Nou, en dan het zesde plaatje en daarna nog wat aanvullingen. Dus ja, en dan gaan mensen verzinnen dat Johannes zoiets had gezien. Ik denk dat hij nog veel meer heeft gezien dan dit plaatje. Dus dat was het zesde plaatje voor de mensen die hebben zitten meetellen. We gaan verder. Even kijken. Geestvervoering wordt ook wel door sommigen genoemd extase. Nou, voor de liefhebbers. Wat is het nou? Ik heb natuurlijk wel zitten zoeken, hebben mensen er iets over gezegd. Al dan niet in het volle evangelie. Nou, in ieder geval, voor u een paar dingen, als u luistert, aantekeningen maakt of wat dan ook. Een intens contact in de hemelse gewesten. Daar heeft het in ieder geval mee te maken. Dat u de ogen en oren van uw hart opent. Dat soort dingen. Het is iets wat essentieel is voor uw inwendige mens. U wordt meegenomen naar een niveau wat ver boven het aardse uitstijgt. Dat soort dingen. Naar een niveau waarvan ik soms iets merk, waarvan ik denk, er is nog zoveel meer bij u hier dan wat ik tot nu toe heb meegemaakt. En omgekeerd, dat zeg ik wel eens tegen Marijke. Ik weet waar ik vandaan kom. De oud-gediende hier weten ook dat ik hier op mijn 13e, 14e als stil teruggetrokken jongetje binnen kwam lopen. Dus heeft de Heer geweldige dingen gedaan in mijn leven. Ja, amen, halleluja, ik ben u zeer dankbaar, Heer. Gaat hij nog veel meer mooie dingen doen, ben er zeer van overtuigd. Hij wil namelijk dat ik een volwassen zoon van God word. Dat wil hij ook van u. Het enige wat u hoeft te doen, toch heerlijk makkelijk, geloof het en gedraagt u zich daarnaar. Is het zo simpel? Nou, probeer het uit, dan ontdekt u het wel. Zijn er nou voorwaarden om iets te bereiken met geestvervoering? Nou, op het risico af dat u dat weer als instructielijstje opvalt, dus niet doen. Maar het is natuurlijk wel heel fijn als u kennis heeft van de geestelijke wereld. Toch? Want anders, ja, hoe moet je dan onderscheiden? Dit is de verkeerde afslag en dit is de goede afslag. He, dus dat begint met kennis van de geestelijke wereld. Leef in intense, diepe gemeenschap met de Heer. Als u getrouwd bent, dan mag ik hopen dat u zegt, mijn man of mijn vrouw, daar heb ik geen geheimen voor. Die weet alles van me. Daar heb ik mijn hele innerlijk en ziel en zaligheid mee gedeeld. En andersom. Het huwelijk tussen man en vrouw is tenslotte een afspiegeling van wat God wil met zijn volk. Hè? Dus als u zegt, ik ga mijn man of vrouw dat niet vertellen. Ik hoop niet dat ik wat in huwelijken zit stoken nu. Maar de Heer heeft alles verteld aan u en aan mij. Dat is wel een voorbeeld. Een van de risico's, zal ik maar zeggen, als je een poosje meeloopt in het volle evangelie, is de neiging om te zeggen, nou weet ik het wel. Dat lied ken ik wel uit mijn hoofd. Die broeder of zuster bidt altijd op die manier. Enzovoort. Weet u waar u mee bezig bent op dat moment? Met de macht der gewoonte. Die macht hoef je van mij niet uit te drijven of zo, dat is een uitdrukking. Maar probeer altijd te ontdekken. Hé, maar er is nog meer, of er zit iets achter. Als u denkt, hé, maar die broeder of zuster bidt altijd zo, heeft u dan wel eens gevraagd aan die broeder of zuster, waarom doe je dat zo? Misschien zit er wel heel verhaal achter. Als u zegt, dat lied dat ken ik wel, dan denk ik altijd, dat is maar de vraag, want sommige liederen, er zit zo'n diepe en rijke betekenis in. En dat zei ik u net, een tekst die je 100 keer hebt gelezen, en bij afdeling 101 denk je, nou dringt het onderdoor. Wat wil ik u zeggen? Blijf altijd openstaan voor het meerdere. Er is altijd meer bij de Heer. En die zitten wel eens te zoeken naar andere woorden of zo. Ik ook. Maar openbaring door Gods geest is soms niet onder woorden te brengen, maar wel heel goed te merken als het zo is, toch? Voorwaarden had ik het over. Nou, het is fijn als u een geestelijk stabiel mens bent. Het is fijn als u de aandacht richt op de dingen die boven zijn. Dat soort zaken. Dus hou uw geest geopend voor de dingen van de Heer en u spreekt hij door zijn woord, door uw broeder of zuster, door zijn geest. En als u zegt, ik weet er nog een paar, prima. He, want het zijn geen lijstjes, oh die drie en dan houdt dat op. Want wij zingen in een lied voor mij, bij u geen beperking, maar steeds weer overvloed. Dus het lijstje, Heer, hoe kan ik met u één van geest worden, is onbeperkt. Nou, misschien nog eentje over geestvervoering. Petrus, Paulus en Johannes waren erbij bij de verheerlijking op de berg. Wat denkt u dat daar gebeurde? Ze begrepen er trouwens weinig van, hè, want ze zeiden Mozes en Elia zullen een tent neerzetten en zo. Maar ze waren natuurlijk wel onder de indruk van wat daar gebeurde. Hè, want ze zagen natuurlijk, nou ja, zo staat het er niet, maar ze zagen natuurlijk Jezus ongeveer met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, dan ben je wel diep onder de indruk. Ik had er wel bij willen zijn, zeg maar. Ik weet niet of ik niet ook met dat tentje van Mozes en Elia was aangekomen, maar... He, ik had erbij willen zijn. En ik hoop dat u zegt, ja Heer, dat wil ik ook. Ik wil dat. Want Petrus, Johannes, Jacobus, wat u zelf weer heeft meegemaakt. Me verheffen, naar uw niveau opklimmen. Dank dat u me daarvoor uitnodigt in liefde. Ik wil één van geest worden met u. Nou, nog een paar dingetjes. Ik ben iemand die van nature gewend is om de dingen vanuit zijn verstand te doen. Nou, dat is fijn als je goed verstand hebt en zo, maar er zit ook een beperking aan, want je blijft ons maar redeneren en analyseren. En met alleen redeneren en analyseren word je geen volwassen zoon van God. Dat zeg ik tegen mezelf dan. Dus is het zinvol en nuttig? Jawel. Maar ga niet proberen God in uw manier van doen te vangen, want hij is veel groter en meerder dan dat. Weet u het zelfs? Probeerde Job, hè, als u dat verhaal kent. Job ging op zijn manier, en ik zou nou, bij spreken precies hetzelfde gedaan hebben. Al die ellende die hem overkwam. Hij zag maar een klein stukje van de geestelijke wereld. Hè, had hij ook nog van die foute vrienden die zeiden, het zou je eigen schuld al zijn. Nou, dat soort vrienden zijn je vrienden niet, wieberen. Maar Job wilde natuurlijk wel kunnen vatten, hoe kan dat nou? Hoe zit het nou? Die wilde een kijkje achter de schermen. Hè? Nou, dus op zijn manier heeft hij zijn hart gelucht tegen de Heer. Dat moet u ook vooral doen. Als u iets dwars zit, lucht uw hart. Hè? Want anders dan loopt het maar op en dan knalt op een dag het deksel van de put. En dan ben je nog verder van huis. Hè? Ik vind het fascinerend welke antwoorden God op een gegeven moment geeft. Als Job een beetje uitgeraasd is, zal ik maar zeggen. Weet u wat God dan zegt tegen Job? Job, was je erbij toen ik de wereld schiep. En zo heeft hij nog een heleboel dingen. Dat doet hij niet om te zeggen, jongen, tsk, tsk, tsk. Dat doet hij om Job bij te brengen. Ik heb het allemaal in de hand. Ik ben de grootste, ik ben de machtigste. Job, ik zal je, je stelt vragen, ik zal je mijn perspectief laten zien. De keren dat ik dat had meegemaakt, dat hij mij iets van zijn perspectief liet zien, het ween het middendeel van mijn vragen als sneeuw voor de zon. Als de Heer zijn grootheid en zijn heerlijkheid aan u en mij openbaart, welk probleem houdt u dan nog over daarna? Een retorische vraag noemen ze dat. Ja. Gods geest. In de Bijbel heb je de berg Sion, die symbool staat voor Gods geest. Hè? Want die berg Sion zelf, dat is een heuvel van 700 meter in het land Israël. Dus is dat de hoogste? Nee, de Mount Everest is de hoogste op aarde. Dus daar gaat het niet over. Ik meen aan het begin van Jesaja, daar staat dat die berg groter en groter wordt en de grootste zal zijn. Dat vind ik altijd geweldig. Ook als u het idee heeft, ja, maar wij zitten hier maar met z'n 40 of zo en hebben 8 miljard mensen op deze aarde, dus wordt het wat. Of de gelijkenis van het mosterdzaadje, te klein om te zien en heeft u wel eens een volwassen een boom gezien, een van de grootste en sterkste bomen die er is. Dus niet denken, oh ja, maar het is maar een klein clubje of wat dan ook. De kracht van Gods geest is in staat om het onmogelijke voor elkaar te krijgen. Jezus heeft er nooit aan getwijfeld. En dat was gewoon één mens die de hele wereld veranderd heeft. Eerst de geestelijke en daarna af en toe misschien nog een beetje de natuurlijke. Eén mens is genoeg. De berg Sion. Symbool voor Gods geest, hè? Een van mijn favoriete bijbelfiguren is Daniel. Nou, dan vertelt Nebukadnezar hem een droom en dan legt Daniel dat uit. En volgens mij gebeurt daar ook nog iets dat er zo'n, hoe heet dat? De verhaal kent het wel, dat moet u maar eens nalezen. Een steen die rolt naar beneden en die knalt dat hele beeld om, hè? Goud, zilver, brons enzovoort. Er blijft geen bal van over. Dus al die zogenaamde aardse machthebbers, geïnspireerd door macht uit het rijk der duisternis, er blijft niets van over op het moment dat Gods geest het voor zeggen krijgt. Niets. Sommige mensen hier op aarde zullen daar even aan moeten wennen. Johannes, hè? Ik zei u Openbaring 21 vers 10. Nou, dan krijgt hij een soort overzicht van, ik denk, zo, die wil ik ook wel. En die probeert dat dan ook onder woorden te brengen. Als u het leest, dan gaat het over edelstenen, smaragden, schittering enzovoort. Ik denk dan, hij ziet gewoon het volk van God als straalt van Gods heerlijkheid. Vul hem even in, uw eigen naam, u hoort daarbij of u gaat daarbij horen. Dan komt het tenminste dichtbij. Daar hou ik altijd van, breng het dichtbij. Stralende mensen. Ik zei u iets over een kind. Ben ik zelf ook geweest. U heeft natuurlijk wel eens een kind gezien wat heel gefascineerd iets ontdekt of zo. Hè? Een dier of een spelletje en het kind heeft door hoe het werkt. Dan zie je die kinderen toch helemaal verrukt, stralend, zo van, weet je wat ik nou voor het eerst van mijn leven heb gezien of ontdekt. En ze zeggen het misschien niet zo, maar je ziet het aan dat gezichtje, toch? Nou, volgens mij is het zo simpel. Gaat u nou gewoon stralen van Gods heerlijkheid, zoals een kind straalt van iets wat ze ontdekt hebben. Er staat in Openbaring 21 vers 10, waar ik mee wil afronden. Hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, neerdalend uit de hemel bij God vandaan. Nou, als een zeer kostbare edelsteen, het straalt, het blinkt, het glanst, het is het mooiste wat er is. Hij ziet, dat staat in 1 Korinthe 15 vers 28, hij ziet eigenlijk God alles in alle. Dat is het hoogste wat er kan gebeuren, dat de Heer openbaar komt, aanwezig is in u, in mij, in heel zijn volk. Ik hoop dat u zegt, ja Heer, daar wil ik ook aan meedoen. Als dat betekent geestvervoering, graag Heer, hier ben ik om met u mee te gaan, hoger op te komen. En net als Paulus, Petrus, Johannes, net als u zelf, Heer Jezus, te zeggen, dat is mijn verlangen. Fijn dat ik kennis heb, fijn dat er een fundament is, maar ik wil nog veel meer, Heer. Ik wil het hoogste wat u van mij in petto heeft, daaraan meedoen, om daarmee God de eer te geven in uw leven. Want het is wel Hij die het allemaal voor u en mij bedacht heeft. Het is Hij die we zullen aanbidden tot in eeuwigheid. Hè? Hij op de troon en wij zijn dienaar, wij Gods volk. Heer, we houden van u en we doen graag met u mee. Amen.